Doe maar.
Goedemorgen, gemeente. Welkom hier in de kerk. Fijn dat u allemaal gekomen bent. En ook welkom aan u die thuis of op een andere plaats naar deze dienst kijkt en luistert. We hopen dat u zich met ons verbonden voelt. Onze voorganger is vandaag dominee Theo van der Lauw. De organist is Gerrit Pasterkamp. En de lector is Rens Brandsema. Vanochtend is de kinderkerk voor de groepen 1 tot en met 8. De eerste collecte, onze diaconiecollecte, is vanmorgen bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. Thuis, maar ook in de kerk, kunt u uiteraard geven met de gift app. De bloemen gaan vanmorgen naar mevrouw Salomons, Johannes Postweg 11. En wie van u zou de bloemen willen brengen? Niet allemaal tegelijk. Johannes Postweg 11. Dank u wel, René. Redder in nood. In de hal ligt een nieuwe samenbinding klaar. Wilt u deze weer meenemen? Zo mogelijk ook voor de gemeenteleden die bij u in de buurt wonen. Tot zover de mededelingen. We beginnen deze dienst door staande te zingen van lied 978 vers 1 en 3. Aan u behoort, o Heer der Heren. De kerkenraad wenst u hier en thuis een fijne en gezegende dienst toe.
Laten we stil worden voor de Heere onze God. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader en van Christus Jezus, onze Heer. Amen. We gaan zingen uit Psalm 104. En dat is een psalm die niet heel veel gezongen wordt. Maar we gaan 4 coupletten zingen. Dus we kennen hem allemaal. En waarom? Het heeft te maken met het thema van Hosea 4. Dat gaat onder andere over het uitsterven van de dieren. En in deze dienst staan we daar op allerlei manieren in stil. Bij de schriftlezing, de preek, de liederen. Ik heb een aantal boekjes gelezen de afgelopen tijd. Waarvan een aantal op de tafel liggen hiervoor. Die mag u bekijken en sommige ook meenemen. Als er PG Tollebeek in staat. En we gaan straks ook beginnen met een gebed van Sint Franciscus van Assisi. Dus dit alles staat in het kader van omgaan met de schepping. Hoe heeft God het bedoeld? We zetten deze dienst voort met het zingen van Psalm 104. Met diep ontzag prijs ik u, hoogste Heer. We willen met elkaar luisteren naar de 10 geboden. En dit keer luisteren we naar een eigen tijdse versie van de 10 geboden in omgekeerde volgorde. Heb ik te danken aan Govert Buis. Met als hoofdtitel: Als het leven goed is, dan zul je niet begeren. De aarde heeft genoeg voor ieders behoeften, maar niet voor ieders begeerte. De aarde heeft genoeg for everyone's need, but not for everyone's greed. Laten we leven van genoeg. Dan zul je geen vals getuigenis spreken. We hebben als mensen van de lieve God intelligentie gekregen en een besef van waarheid. Heb respect voor wetenschappelijke inzichten en neem de feiten serieus. Doe niet mee aan het verspreiden van nepnieuws. Dan zul je niet van elkaar stelen. Als we duurzaam willen worden, moeten we ook rechtvaardig zijn. Dat mag geen voorrecht van de rijken worden, die met hun Tesla mogen komen waar Jan met de diesel uitgebannen wordt. Ook wereldwijd. De zuidelijke landen en arme stadswijken mogen niet de vuilnisbelt van de rijken worden. Dan zul je betekenisvolle relaties bouwen en onderhouden. De man-vrouw relatie staat symbool voor alle menselijke relaties. Bij de vergroening van de economie hebben we perspectieven van alle mensen nodig. Van rijk en arm, van wit en zwart, van noord en zuid, van theoretisch en praktisch opgeleid. Dan zul je niet doden. Dan heb je eerbied voor het leven. Dat kan gaan om mensen die nog niet geboren zijn, maar ook biodiversiteit die bedreigd wordt, bomen die verstikken en vogels die uitsterven. Dan zul je je vader en moeder eren. Als het leven goed is, zijn de verbanden tussen de generaties op orde. Ouders maken niet alles in één generatie op en jongeren leven zo dat zij het weer kunnen doorgeven aan hun naam, zodat we lang leven op aarde die God ons geeft. Neem de Sabbat in acht. Je moet van ophouden weten en jezelf, de mensen, de dieren, de aarde, rust en hersteldheid gunnen. Neem rust, geef rust. Dan zul je de naam van de Heer je God niet ijdel gebruiken. Als je zegt dat je God dient, maar jouw daden kloppen daar niet mee, dan besmeur je Gods naam. Wie gelooft in een schepper, zorgt goed voor zijn schepping. Dan zul je geen beelden maken. Het lijkt er vaak op dat we van onze economie een soort godsdienst hebben gemaakt. De winkelcentra en de websites als tempels waar we meedoen aan rituelen en offeren aan beelden. Die maken ons tot hun slaaf. Dan zul je geen andere goden hebben. Aan wie wil jij je toewijden? Als je bevrijd bent van de verslaving aan afgoden, van imago, rijkdom en macht, dan ben je vrij om de schepper te dienen. Dat je lief hebt wat de schepper lief heeft, zorgt voor waar hij voor zorgt, voor de bloei van heel de schepping. Wij antwoorden hierop met uit de evangelische liedbundel 304, Vader vol van vrees en schaamte. Nu, ik ga de kinderen even naar voren halen. Kom maar. Fijn dat jullie... Oh, wat heb jij een mooie jurk aan. Prachtig. Jij mag wel vooraan komen zitten. Kom maar. Nou jongens, ik zat vorige week in mijn krantje te lezen. Een sterke afname van de wilde dieren kan funest zijn voor de leefbaarheid van de aarde. Oei. En er stond in dat wilde dieren uitsterven. Hebben jullie daar wel eens van gehoord? Dat dieren uitsterven. Vertel eens. Wat heeft de juf of meester daarvan verteld? Nou, iemand anders kan je me even helpen? Heb je er niets van gehoord, uitsterven van dieren? Wie heeft daar wel eens van gehoord? Nou, durf je nou wel? Doe maar. Zeg maar, ik haal die microfoon weg, mag je het zo zeggen?
Dat dieren elkaar opeten.
Dieren sterven uit omdat ze elkaar opeten. Ja, en jij hebt ook je vinger omhoog. Wat heb jij gehoord?
Mensen gaan... De dieren doden voor sieraden.
Sommige mensen gaan de dieren doden. En weet je ook welke dieren? Van welke dieren kun je sieraden maken? Wie weet dat? Oh. Vertel eens.
Van leeuwen?
Leeuwen? Ja, misschien wel. Dat je bijvoorbeeld zo'n huid gebruikt als een deurmat. Ja. Of een mat in je huis. Nog wat. Naar jou, jij.
Een olifant.
Heel goed, olifanten, ivoor, dat is heel mooi. Daar maakten ze vroeger toetsen van voor het orgel. Maar dat dieren uitsterven, dat een leeuw uitsterft, is toch helemaal niet erg? Kan die mij ook niet opeten? Waarom is het erg dat de dieren uitsterven? Nou, wil ik iemand anders even. Is het erg dat dieren uitsterven? Niet. Moeten we er wat aan doen? Nee? Nou, misschien jij nog een keer. Zeg maar.
Dat is een beetje gemiddeld, want kijk, de dieren dan wel gemaakt, maar mensen vinden het ook weer lekker dat ze de dieren kunnen opeten.
Ja, het is gemeen, want de Heere God heeft de dieren gemaakt, maar mensen vinden het soms ook lekker dat ze de dieren kunnen opeten. Nou, en we missen vandaag iemand, en dat is Alieke, want die heeft een keer van afgelopen jaar een prijs gewonnen van hoe je goed met de schepping kunt omgaan. Nou, daar gaan wij het vandaag met elkaar over hebben. En jullie gaan het over iets anders hebben, jullie gaan het hebben, dat zal de leiding van de nevendienst jullie vertellen. En dan mag Maud de kaart aansteken. Kom maar. Nou, dan gaan we met elkaar het kinderlied zingen. Dat is Zie de zon, zie de maan.
Thank you.
Dan willen we met elkaar God loven en prijzen. En dat doen we met de woorden van Franciscus van Assisi. Dat gebed staat ook bekend onder de naam Laudato Si. Degene die zich misschien wel eens hoort dat de paus hierover geschreven heeft. Maar het is een prachtig gebed. En dat wij daarmee, met die woorden, willen wij God loven. Allerhoogste, almachtige goede Heer, van u zijn de lof, de roem, de eer en alle zegen. U alleen, Allerhoogste, komen ze toe. Geen mens is waardig uw naam te noemen. Wees geprezen, Heer, met al uw schepselen, vooral door mijn Heer, broeder Zon, die de dag is en door wie u ons verlicht. Hij is zo mooi en straalt met grote pracht. Van u, o Allerhoogste, draagt hij het teken. Wees geprezen, Heer, door zuster Maan en de sterren. Aan de hemel hebt u ze gevormd, helder en kostbaar en mooi. Wees geprezen, mijn Heer, door broeder Wind en door de lucht, bewolkt of helder, ieder jaargetijde, door wie u het leven van de schepselen onderhoudt. Wees geprezen, mijn Heer, door zuster Water, die heel nuttig is en nederig, kostbaar en kuis. Wees geprezen, Heer, door broeder Vuur, door wie u ons in de nacht verlicht. Hij is mooi en vrolijk, stoer en sterk. Wees geprezen, mijn Heer, door zuster, moeder Aarde, die ons voedt en leidt en allerlei vruchten voortbrengt, bonte bloemen en planten. Wees geprezen, mijn Heer, door wie omwille van uw liefde aan anderen vergiffenis schenken en ziekte en verdrukking dragen. Gelukkig wie dat dragen in vrede, want door u, Allerhoogste, worden zij gekroond. Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster, de lichamelijke dood, die geen mens levend kan ontvluchten. Wee hen die in doodzonde sterven, maar gelukkig wie zich in het centrum van uw wil bevinden, want de tweede dood zal hun geen kwaad doen. Ik prijs en zegen mijn Heer, ik dank en dien hem in grote nederigheid. Amen. Dan zal Rens Bransema voor ons de schriftlezingen doen uit Hosea 4, Genesis 2 en Markus 1.
Hosea 4, daar staat boven een aanklacht tegen volk en priesters. Luister naar de woorden van de Heer, Israël. De Heer voert een geding tegen de inwoners van dit land, want ze kennen geen eerlijkheid meer en geen liefde. En met God zijn ze niet meer vertrouwd. Het is een en al mijneed en bedrog. Niets dan moord, diefstal en overspel. Het ene bloedbad volgt op het andere. Daarom is het land in rouw gedompeld en bezwijken al zijn inwoners, met de dieren van het veld en de vogels van de hemel. Zelfs de vissen in de zee sterven uit. Maar laat niemand een aanklacht indienen of een ander ter verantwoording roepen. Tegen jou, priester, richt ik mijn aanklacht. Op klaarlichte dag zul je struikelen en 's nachts sleep je een profeet mee in je val. En je moeder zal ik laten omkomen. Mijn volk komt om doordat het met mij niet vertrouwd is. Jij wilde het niet met mij vertrouwd maken. En daarom wil ik niets meer met jou te maken hebben. Je zult mij niet meer als priester dienen. Je hebt de wet van je God verwaarloosd. Daarom zal ik jouw kinderen verwaarlozen. Hoe talrijker de priesters werden, des te meer zondigden ze tegen mij. Maar ik zal hun aanzien verruilen voor schande. Ze teren op de zonde van mijn volk en hongeren naar nog meer. Ik zal volk en priesters over één kam scheren. Ik zal hun wangedrag bestraffen. Hun misdaden zal ik vergelden. Ze zullen eten, maar niet verzadigd raken. Overspel plegen, maar niet in aantal toenemen. Want ze hebben de Heer verlaten en vereren nu ontuig, ontucht en wijn, waardoor het verstand beneveld raakt. Dan uit Genesis 2. Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. Op de zevende dag had God zijn werk voltooid. Op de zevende dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. God zegende de zevende dag en heiligde die, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk. En dan het Marcus 1, vers 12. Meteen daarna dreef de geest hem de woestijn in. 40 dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren en engelen dienden hem. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren.
Dank u, God. Dan gaan we met elkaar zingen van diezelfde psalm 104, vers 9 en 10. De Ere Gods zij tot een eeuwigheid, zijn schepping blinken van zijn majesteit.
Thank you.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Om jullie wandaden, zegt Hosea, is het land in rouw gedompeld en bezwijken al zijn inwoners, met de dieren van het veld en alles wat vliegt, zelfs de vissen in zee sterven uit. Je schrikt als je dat hoort. Dat komt wel heel dichtbij vanwege de klimaatcrisis waar we in zitten. Ik heb hier een krant bij me, liet ik al zien, van vorige week, met als kop: sterke afname wilde dieren kan funest zijn voor leefbaarheid aarde. Het Living Planet Report luidt de noodklok over het uitsterven van diersoorten, bosolifanten, zalmen, pinguïns, rivierdolfijnen, om maar niet te spreken van insecten en vogels. En in diezelfde krant gaat het over de extra vervuiling die veroorzaakt wordt door AI, kunstmatige intelligentie. Voor enorme datacenters moeten nieuwe energiecentrales worden gebouwd en koelwater moet worden geloosd en ga zo maar door. Nou, ook het Bijbelvertaalwerk van Wycliffe wordt op allerlei manieren door die klimaatcrisis geraakt. Aan de ene kant zijn de collega's enthousiasten die zeggen: yes, AI, op die manier kunnen we de Bijbel heel snel vertalen voor al die groepen die dat nog nodig hebben. En aan de andere kant wordt ons werk verhinderd door klimaatproblemen. Want de talen waar de Bijbel nog vertaald moet worden, zijn vooral de kwetsbare gebieden. Een Keniaanse collega vertelde van zijn reis naar een stamgebied. Hij bezocht een vertaalproject en mocht op zondag preken. Maar de boodschap van Gods liefde ging er niet in. God heeft ons niet lief, God haat ons, zeiden de mensen. Want vroeger was deze rivier 20 meter breed. En nu nog maar een halve meter. Het water is modderig, er zijn geen vissen meer. Onze vrouwen moeten nu 15 kilometer lopen voor schoon water. Nou, legde mijn collega uit: God haat jullie niet. Nee, dat komt door de mensen in de grote steden zoals Nairobi en in het westen. Die verbruiken zoveel, kopen zoveel en stoten zoveel uit. Daardoor is de aarde opgewarmd en drogen de rivieren uit. Oh, was de reactie. Hebben die zendelingen de boel in hun eigen land verpest en komen ze nu alles hier verzieken? Laat ze dan maar wegblijven. Klimaatverandering. En je vraagt je af, is dat nou waar Hosea het over had? Nou, het antwoord is nee en ja. Nee, omdat er toen wel roofbouw was, maar nog geen wereldwijde klimaatverandering. Geen opwarming van de aarde. En ja, omdat het gedrag van mensen altijd gevolgen heeft voor de natuur. De profeten zeggen steeds dat als mensen zich misdragen, dat dieren klagen en huilen, bomen en planten verwelken en de akkers uitdrogen. Bijvoorbeeld Jeremia. Hoe lang nog zal de aarde treuren? Zal het gewas op het land verdorren? Het vee en de vogels komen om door de wandaden van haar bewoners, die denken: God weet ook niet hoe het afloopt. En dat is vaak een beetje weggezet als overdrijving, magisch denken uit het Oude Oosten. Maar nu kunnen we er niet meer omheen. Het is zo. Maar gelukkig is het omgekeerde ook waar. Als Israël zich bekeert en de Heer en de naaste weer gaat dienen, dan bloeit de schepping op. En dat zijn teksten waar we vaak overheen gelezen hebben. Bijvoorbeeld Hosea 2 een paar weken geleden, waar God tegen zijn ontrouwe volk zegt: de namen van de Baals zul je niet meer in de mond nemen. Ik laat ze uit je herinnering verdwijnen. Op die dag sluit ik ten gunste van mijn volk een verbond, let op, een verbond met de dieren van het veld, met de vogels van de hemel en alles wat op aarde rondkruipt. Ik zal in hun land boog en zwaard en ander oorlogstuig stuk breken, zodat zij, mens en dier, in vrede kunnen leven. God sluit een verbond met zijn vriendjes, de dieren. En als mensen zich bekeren en God en de naaste weer op de eerste plaats zetten, kunnen dieren ongestoord leven. De dierenwereld is een thermometer van hoe het met ons hart is gesteld. De dierenwereld is een thermometer van hoe het met ons hart is gesteld. In de tijd van Hosea leefde de rijke bovenlaag in luxe. Er werd gefeest met overdaad. Dure producten werden geïmporteerd uit het buitenland. Ivoor, we hoorden het al van de kinderen. Zilver, goud, dure parfums. Het grootste deel van de bevolking waren de boeren. En die hadden eerst gemengde familiebedrijven. Wijnstokken, wat olijfbomen, wat graan en wat dieren. Het meest voor eigen gebruik. En dat gaf natuurlijk spreiding van risico's. Als het met één gewas niet wilde, dan hadden ze nog het andere gewas en hun graan. Maar nu werden ze gedwongen door de regering in Samaria om te produceren voor de export. Want al die luxe moest natuurlijk wel betaald worden. Nou, weet je wat? Jij gaat graan verbouwen. En jij gaat je helemaal richten op de productie van wijn. Jij olijfbomen. En dat gebied is heel geschikt voor vee. Dat mogen jullie alleen maar doen. Maar als er dan een slecht wijnjaar was, dan konden de boeren dat niet meer opvangen met hun andere gewas. Want dat hadden ze niet meer. Of hun vee. In het ergste geval moest zo'n boerenfamilie dan hun grond, het erfdeel van hun vaderen, verkopen. En soms ook nog zichzelf erbij als slaaf. Op papier was het goed geregeld, want volgens de wet van Mozes moesten ze dat weer terugkrijgen in het Sabbatjaar, het Juleljaar. Maar daar hield niemand zich aan. Natuurlijk ging alles volgens keurige procedures. De boeren werden onteigend. Maar Hosea noemt dat, het is mijn eed en bedrog. Ze kennen geen eerlijkheid meer en geen liefde. En met God zijn ze niet meer vertrouwd. Je kunt ook vertalen, ze kennen geen betrouwbaarheid meer of geen solidariteit. Solidariteit van boeren met burgers, van burgers met boeren. Nou ja, dat kennen wij. Vervuilende schakels, zeggen de burgers, moeten worden uitgekocht om het milieu te beschermen. Het wordt opgelost met geld, maar er wordt niet gekeken naar de hele keten van productie. Want die intensieve landbouw, die hebben wij met elkaar gemaakt. En vingerwijzen naar één groep, dat is geen betrouwbaarheid, dat is geen solidariteit. Want als je solidair bent, dan weet je, we hebben het met elkaar gedaan. We moeten ons met elkaar bekeren en het met elkaar oplossen. Zou het niet helpen als boeren en burgers, milieubeschermers en economen samen de problemen van onze maatschappij onder de loep namen? Nou, solidariteit is een moeilijk woord. En dat betekent elkaar vasthouden, verantwoordelijkheid nemen voor elkaar. Nou, als dat er niet meer is, zie je dat terug op alle niveaus, want dan gaan alle relaties kapot. En geen wonder dat Hosea ook noemt overspel, stelen, moorden. Want die dingen gebeuren dan. En dan maakt de profeet een verrassende wending. Maar laat niemand een aanklacht indienen en roep elkaar niet tegen tot verantwoording. Tegen jullie priesters richt ik mijn aanklacht. Nou, dat waren de priesters van het gouden kalf in Dan en in Bethel. En die vertelden de mensen wat er van ze verwacht werd. Wat er in de maatschappij leefde, dat verkondigden zij. Dat was staatsgodsdienst met een geestelijk sausje erover. En als de mensen zondigden, dan moesten de offers gebracht worden. En dan smikkelden zij mooi mee van het vlees. Ze teren op de zonde van mijn volk, noemt Hosea dat. En ze zijn hongerig naar nog meer. De priesters die vinden het allemaal wel best. En hun oplossingen zijn meer van hetzelfde. Ze zullen nooit zeggen, zo zegt de Heer. Het moet afgelopen zijn met je zonde. Je moet je bekeren. Ze versterken gewoon wat er onder de mensen leeft. Maar hoe de Heer tegen de dingen aankijkt, daar hebben ze geen notie van. Ze hebben nooit leren denken vanuit Gods perspectief. Dus ze maken het volk ook niet vertrouwd met God. Dan weten die gewone mensen veel. Die zijn ook niet wijzer dan de priesters ze maken. Je kunt het niet eens kwalijk nemen. Nou, als we dat eens even toepassen op vandaag. Eerst de maatschappij en dan de kerk. Een priester moet het perspectief van God hebben. God heeft zich in de schepping uitgedrukt. De ongelooflijke rijkdom van de schepping is een taal van God. Een oud belijdenisgeschrift zegt, de schepping is als een prachtig boek waardoor God spreekt. En als er door toedoen van ons mensen, planten en dieren uitsterven, dan zijn we woorden van God aan het deleten. Daar mogen we best van schrikken. Dan moeten we van schrikken. Dat wij dat met elkaar aan het doen zijn. Nou, moderne priesters, die stellen ons gerust door te wijzen op de mogelijkheid dat we groener gaan leven. Maar, en dat is het goede nieuws, wel met behoud van economische groei. Groene groei. We hebben zelfs een ministerie van klimaat en groene groei. We moeten wel groeien. Want dat is wat we willen horen. Maar groene groei bestaat niet. Dat kunnen we wel denken. Maar dan hebben we niet door hoe listig ons hart is. En in een van deze boeken worden allerlei voorbeelden genoemd. En ik geef er één. De automotoren zijn de afgelopen 50 jaar 2 keer zo zuinig geworden. Nou, zou je denken, prachtig nieuws voor het milieu. Ja, maar die extra besparing hebben wij meteen omgezet in luxere en grotere auto's. De auto's zijn in 50 jaar ook 2 keer zo zwaar geworden. En zo geeft dit boek, Er is leven na de groei, ligt op tafel, tientallen voorbeelden. Hosea hamert op solidariteit, elkaar vasthouden, rekening met elkaar houden, ook wereldwijd. Nog een voorbeeld uit het Bijbelvertaalwerk, hoe de zogenaamde groene groei juist kan leiden tot uitbuiting. Van collega's uit Congo hoor ik dat mensen, groepen verdreven worden van hun stamgebied, omdat daar in de grond metalen zitten die nodig zijn voor zonnepanelen en accu's. Diezelfde mensen worden als slaven te werk gesteld in mijnen, in kraters, 50 meter onder de plaats waar ooit hun dorp lag en waar zij hun akkertje bewerkten. Zodat wij goede sier kunnen maken met zonnepanelen en elektrische auto's. En als ik dit soort verhalen hoor, ik weet niet hoe het u vergaat, maar dan besef ik dat de techniek waar wij al die oplossingen van verwachten, onze afgod is. Ons niet verlost. Dat oppervlakkige bekering nooit genoeg kan zijn. En dat radicale omkeer nodig is. Maar ook priesters in de kerk hebben een belangrijke verantwoordelijkheid. Want hoe hebben we altijd gepreekt? Over de schepping. Hebben wij als predikanten wel de mensen vertrouwd gemaakt met Gods perspectief? Heel vaak hebben we onze preken aangepast op datgene wat het beste uitkwam in een tijd. En vanaf de 17e eeuw begon het geloof in de vooruitgang. Allerlei uitvindingen werden gedaan waarmee we de natuur moesten onderwerpen, dichtbij, in de koloniën, veraf. En toen begonnen theologen te spreken van de mens als kroon van de schepping. En dat werd ingelezen in Genesis 1. En nu komen we bij onze tweede lezing. God schiep de wereld in 6 dagen. En in de 6e dag was het hoogtepunt. Maar toen werd de mens gemaakt. En die moest heersen over alles. En de natuur naar zijn hand zetten. En dat heeft eeuwenlang naadloos gepast bij het geloof in de vooruitgang. En ook de uitputting van de aarde. Nou, Genesis 1 eindigt met de 6e dag. Maar het scheppingsverhaal loopt door in Genesis 2, wat Rens gelezen heeft, de 7e dag. Die dag heeft God gezegend. Die dag heeft hij heilig verklaard, niet de mens. De Joodse uitleggers hebben dat altijd geweten, maar wij moeten dat opnieuw ontdekken. Niet de mens is de kroon van de schepping, is de boodschap van Genesis, maar de Sabbat is de kroon van de schepping. En nu staat er bij elke scheppingsdag, het was avond geweest en het was morgen geweest, de 1e, 2e, 3e dag. Elke dag eindigt. Maar dat staat er niet bij de Sabbat. Het lijkt wel alsof het Gods bedoeling is dat die Sabbat nooit eindigt. Alsof God deze wereld geschapen heeft voor een eeuwige Sabbat. Nou, wat God bedoeld heeft met de Sabbat, dat weten we heel goed uit het Oude Testament. Het moet een feest zijn voor de mensen, de dieren. Ze mogen een dag rusten en zich ontspannen. Ook de slaven, de vreemdeling. En elk sabbatsjaar, dus 1 keer in de 7 jaar, dan mochten alle mensen die zich in de schulden hadden gestoken om hun kinderen eten te geven, die schulden werden kwijtgescholden. En mensen die zichzelf als slaaf hadden verkocht, die mochten weer vrij uitgaan. De akkers mochten niet ingezaaid worden, dus dat was een jaartje sober leven. De natuur mocht zich herstellen. Dus het was een reset van natuur en maatschappij. Wat zou het geweldig zijn als wij dat met elkaar deden? De Israëlieten is het nooit gelukt. Totdat staat er het land de sabbatsjaren die nooit gehouden werden, terugeiste. En toen kwam de ballingschap. En eeuwen later kwam de langbeloofde Messias, Jezus. Op een dag is hij in de synagoge en leest uit de boekrol over dat jubeljaar. En dan zegt hij, de Heer heeft mij gezonden om aan iedereen vrijheid te geven. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. En dan zegt Jezus, deze tekst gaat in vervulling, nu ik er ben. Als je naar mij kijkt, dan zie je hoe God de eeuwige Sabbat heeft bedoeld. Geen ziekte meer, zonden worden vergeven, schulden kwijtgescholden, mensen worden vrijgezet, brood wordt gedeeld. En als de duivel hen probeert te verleiden tot meer consumptie, meer bezit, meer invloed, dan zegt Jezus driemaal nee. En als hij dat gezegd heeft, dan lezen we, Jezus leefde te midden van de wilde dieren en de engelen zorgden voor hem. Nou, in gedachten zie ik hem zitten tussen de leeuwen en de berggeiten. Hij kon zomaar plaatsnemen op een ezel die nooit getemd was. De dierenwereld is een thermometer van hoe het met jouw hart is gesteld. God wil een eeuwige sabbat voor slaven, voor armen, voor dieren, voor bomen. En dat wij die ook gunnen aan Congo en Kenia. En die eeuwige sabbat, dat is een zaak van vreugde. En dat sluit prachtig aan bij de dienst van vorige week. Laat de Heer uw vreugde blijven, wees altijd verheugd. En bij klimaatactivisten proef ik soms krampachtigheid, veroordeling, bitterheid. Geen sabbatsvreugde. Ik heb hier een boek van de econoom Paul Schendeling. En dat heet Er is leven na de groei. Hij zegt, we moeten stoppen met ons streven naar groei en leven van genoeg. En dat gaat veel verder dan je moet geen vlees eten, korter douchen, je moet je schoenen laten maken, niet weggooien en zo. Vorig jaar gaf hij een lezing in Emmeloord en hij heeft allerlei podcasts gemaakt. En wat mij altijd aanspreekt bij hem is zijn vreugde. En hij steekt niet onder stoelen of banken. Ik doe dit vanuit de inspiratie van het Koninkrijk van God, het Sabbatsjaar. En ik streef niet naar minder, maar ik streef naar meer. Naar meer delen, meer rechtvaardigheid, meer verbondenheid, meer kwaliteit van leven. Maar dan ook wereldwijd. Er komen hier 3 exemplaren van in de mini-biep in de hal. Neem en lees, leg het terug, geef het door. Dan kan iemand het anders lezen. Maar dit is nou ook een mooi boek waar je een kring over zou kunnen houden. Voor mensen die een bijbelkring pittig vinden. Vanuit een bijbelse inspiratie met hele praktische toepassingen. Hoe pas je dat nou toe in je gezin, in de kerk? Misschien is er wel iemand die zegt, ik vind het leuk om die kar te trekken. Meld je dan aan, dan brengen we mensen bij elkaar. Laat bij dit alles de Heer uw vreugde blijven. Wees altijd verheugd, maar wel samen. Amen. We gaan nu nog een lied zingen uit de Evangelische Liedbundel. Op de wijze van Psalm 46. En dat is, even opzoeken, de mens leeft niet alleen op aarde. Laten we met elkaar danken en voorbeden doen. Grote schepper van hemel en aarde, wat hebt u alles prachtig gemaakt. Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. Heer, hoe heerlijk is uw naam. Van het kleinste vliegje tot de blauwe vinvis. Van het regenwoud tot de woestijn. Elke diertje is een letter, een woord uit uw prachtige boek. Hoe meer we erin lezen, we raken nooit uitgelezen. Elke ontdekking is een lofprijs van u. In elk moment van zaaien en het wonder van de oogst is een eredienst aan u. En we belijden dat we onze zucht naar meer, uw schepping verwoesten en uw woorden uitwissen. Wij bidden u om vergeving. Geef ons genade tot omkeer. Bekeer ons felle hart. Liefdevolle Vader, voor uw wereld wilt u één grote Sabbat, waarin we letterlijk elkaar schulden kwijtschelden, alles delen. Mensen, dieren, planten, groeien en bloeien. In het noorden, in het zuiden. En u zond uw lieve Zoon, onze Heer Jezus, die leefde te midden van de dieren, die het brood deelde, zijn leven deelde en voor ons gaf. Vul ons met zijn geest, dat wij de eeuwige Sabbat gaan vieren, nu en straks bij uw komst in heerlijkheid. Zegen het werk van de zending, dat zoveel schade ondervindt van de klimaatproblemen. Ook bidden wij u om een einde aan de slachting van uw kostbare mensenkinderen in Oekraïne, Soedan, Libanon, Gaza, Israël. Maar ook uw schepping leidt onder het gif van al die bommen. Heer, breng gijzelaars thuis en laat ieder terugkeren naar de grond van zijn ouders en voorouders, Joden en Palestijnen, zodat het een heilig land mag zijn en worden. Laat dictators in het zand bijten en laat mensen die treuren vertroost worden. En Heer, we bidden u om wijsheid voor onze regering, waar zoveel om te doen is. Schenk ze wijsheid en de moed om een schild voor de zwakken te zijn. Wij bidden u voor ons dorp, voor al degenen die rondlopen met een stil verdriet of een behoefte die ze zelf niet eens kennen, die misschien onbewust op zoek zijn naar u. Opent u onze ogen voor wat u hier in Tollebeek aan het doen bent. Wij dragen onze gemeente aan u op en vandaag in het bijzonder de jongeren, die soms niet beseffen in wat voor een uitdagende tijd ze opgroeien. Geef ze inzicht, geestelijk inzicht, in hun omgang met de sociale media, het nieuws, hun vrienden en ook het leven van alle dag. Houd ze heel dicht bij u. In het moment van stilte willen we datgene tegen u zeggen wat niemand voor ons zeggen kan. En zo mogen we onze gebeden afsluiten met de woorden die uw Zoon ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Er wordt er nu gecollecteerd voor de diaconie en de kerk. En als slotlied zingen we Komt laat ons vrolijk zingen uit de evangelische liedbundel. Dan mogen we nu van hier gaan, deze dag in, deze week in, met de zegen van de Heer onze God. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht.